Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na het overlijden van zijn zoon Mike in het ziekenhuis probeert Henk al 3 jaar lang via het medisch dossier duidelijkheid te krijgen. Wat zorgt er nu precies voor Mike's dood? In zijn zoektocht eindigt Henk met meer vragen dan antwoorden. Onderzoeksjournalist Jeroen Wester ploos het volledige dossier door. Het zit vol tegenstrijdigheden en is verre van volledig.
In november vorig jaar kwam ik in contact met Henk.
Ik ben Henk, ik ben 55 jaar en woon in Stadskanaal in de provincie Groningen. Ik ben getrouwd en we hebben 4 kinderen, 2 zoons en 2 dochters.
En hij legde mij een probleem voor wat ik eigenlijk niet wilde geloven. Namelijk dat zijn zoon van 22 was overleden in het ziekenhuis in het UMCG. Dat is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Maar Henk was al 2,5 jaar aan het strijden om inzage te krijgen in het medisch dossier van zijn zoon. En ik heb daar vaker over geschreven. Ik weet dat dat in Nederland voor heel veel patiënten en ook nabestaanden moeilijk is om inzage te krijgen in het medisch dossier van zichzelf, terwijl ze daar recht op hebben. En dit verhaal liet me ook zien hoe complex medische dossiers zijn, maar ook hoeveel leed het kan veroorzaken als jij niet toegang kunt krijgen tot de informatie die je wil hebben op dit gebied.
Mike had een aangeboren hartafwijking. En het grootste probleem wat hij had was dat zijn 2 hartkamers niet van elkaar gescheiden waren. En daardoor kreeg het lichaam dus te weinig zuurstof en werd hij heel moe. Als baby al. Dus en na 6 weken zijn we doorverwezen naar het ziekenhuis in Groningen, het UMCG. En daar is hij op het eerst geopereerd. Na zijn operaties die hij als in zijn kindertijd had gehad, daardoor was zijn inspanningsvermogen veel groter geworden. Dus hij heeft zijn basisschool heeft hij gehaald, het VMBO heeft hij daarna gedaan. En toen is hij naar het MBO gegaan. En ja, hij was eigenlijk klaar met opleiding. Hij was op zoek naar werk, hij was aan het solliciteren. En hij wilde dus het huis uit. En half februari kreeg Mike last van een hoger ritme. Zijn hart begon sneller te slaan. Dat vernam hij. Nou, eind februari begon Mike vocht vast te houden. Hij werd voller en hij kreeg hoesbuien, vooral 's nachts. We zijn toen weer naar het ziekenhuis geweest. En toen bleek dus dat Mike hartfalen had. Dat werd veroorzaakt doordat er lekkage aan zijn aortaklep was. Maar om dat probleem van die lekkage op te lossen, moest Mike een kunstklep geïmplanteerd krijgen, zeg maar. Nou, dat is toen uitgevoerd op 4 mei. Ja, en die operatie die is toen niet goed gegaan. Hij is daar heel kritiek uitgekomen. Hij is op de intensive care opgenomen. En eigenlijk, ja, in die korte tijd tussen 4 en 10 mei is hij nog 4 keer geopereerd. En in de tijd dat Mike op intensive care lag, was ik daar elke dag bij. Ik zag ook dat het niet ging zoals bij alle andere operaties. Alle operaties, daar zag je altijd verbetering. Maar dit zag ik dit keer niet. Er werd wel positief gepraat, maar je verneemt het. Je voelt het, dat het anders is. Er was nog één ding wat men kon doen, dat was het plaatsen van een steunhart. Hij is toen 's middags geopereerd. En kwam dan aan het eind van de middag kwam hij weer op de intensive care. Maar toen Mike dus op de intensive care terug was, en was ik daarbij. En een arts die kijkt dan in de pupil naar de pupilreactie. En in een van zijn pupillen die reageert niet meer. Mike had altijd gezegd van, ik wil er niet slechter uitkomen dan ik erin ben gegaan. En toen was voor ons duidelijk, of voor mij in ieder geval al, dat het niet goed zat. Dat men kon niet kijken, niet onderzoeken hoe groot de hersenschade was. Maar het was wel het hele zware vermoeden, doordat er geen reactie in zijn pupil was, dat hij toch ook hersenschade had opgelopen. Dus we zijn naar huis gegaan toen. Maar eigenlijk wisten we dat hij goed zou komen. En toen, ten 10:15, 10:30, belde men of we konden komen, omdat het achteruit ging. Nou, wij hebben toen gevraagd om de behandeling te staken. Wij wisten al dat het niet meer goed zou komen. Wij zijn niet geweest. Wij zijn daar niet bij geweest. Maar wij wisten als wij daarheen gaan, met al die emoties, wie weet wat er onderweg gebeurt, dat is niet goed. En bovendien, omdat wij al aanvoelden wat er stond te gebeuren, hadden wij eigenlijk al afscheid genomen. En zo is uiteindelijk die laatste dag afgesloten. En toen belde Ben dat eigenlijk na de stoppen van de behandeling was Mike eigenlijk binnen 5 minuten overleden. Toen raak je toch wel even. Ik had het niet verwacht.
Dus er gebeurt dan heel veel voor zo'n gezin in een heel kort tijdsbestek. Het gezin heeft veel vragen.
Ik denk dat het heel normaal is dat je als ouder, terwijl je kind iets ergs overkomt of ja, zelfs overlijdt, dat je wil weten wat er gebeurd is.
Hij heeft voor het eerst echt een gesprek met de arts een aantal weken na het overlijden van Mike. Dat is een lang gesprek, 1,5 uur. Zijn vader heeft veel vragen. Zoveel vragen dat eigenlijk na het gesprek heeft hij nog veel meer vragen. En hij besluit na dat gesprek om het medisch dossier van zijn zoon op te vragen. En dat duurt een tijd. Zijn geduld wordt op de proef gesteld. Het duurt een paar maanden, maar uiteindelijk midden in de zomer belt de postbode aan.
Postbode voor de deur met een steekkaartje en een doos. Nou, best wel 8 tot 10 kilo zo, denk ik zo. Best wel een pakket met aangetekend werd dat bezorgd. Dus toen ik ging lezen, merkte ik dat gewoon daar heel veel dingen niet in stonden. Gewoon ontbraken.
Pff, wat een heftig verhaal. Zo'n medisch dossier, hè, waar Henk het nu op het laatst over heeft. Ja, wat houdt het dan precies in? Want ik hoor over een steekkarretje en dat moet dus flink wat aantal papieren zijn.
Ja, in een medisch dossier leggen artsen, doktoren, verpleegkundigen, laboranten, noem het allemaal maar op, leggen allemaal hun handelingen vast die bij een patiënt zijn uitgevoerd. En dat is heel belangrijk, omdat zeker in ziekenhuizen werken experts met hele complexe zorg samen. En die moeten dus kennis aan elkaar overdragen op een efficiënte manier. Dat is heel functioneel voor de artsen en verpleegkundigen. Om toegang te hebben tot het medisch dossier.
En nu was hij meerderjarig.
Ja.
Hij is de zoon van Henk. Mag Henk dan wel zomaar in dat medisch dossier kijken?
Nee, dat mag je niet. Maar in dit geval had Mike al een jaar voor zijn dood zijn vader gemachtigd om toegang te hebben tot het medisch dossier. Dus toen Mike overleden was, had zijn vader eigenlijk dezelfde rechten als de patiënt zelf om inzage te kunnen krijgen in zijn medisch dossier.
Ja, en Henk die krijgt het dossier binnen. Hij begint met lezen. Ja. En dan ziet hij dat er van alles ontbreekt. Ja. Wat ontbrak er volgens hem?
Ja, hij ziet direct dat er allerlei cruciale operatieverslagen ontbreken. En hij ziet dat er geen lijkschouwrapport aanwezig is.
Wat vrij cruciaal is, toch?
Ja, ja, ja. En wat ook niet duidelijk is, is wie de hoofdbehandelaar is als Mike op de intensive care ligt.
Ik ging ervan uit dat in een ziekenhuis er altijd een hoofdbehandelaar is. Bij elke fase van de behandeling. Want dan kon ik die persoon daarover navragen, navraag bij doen. Maar dat vond ik dus niet.
Dus het is voor hem heel snel duidelijk, nog diezelfde dag, van ja, maar hier ontbreken allerlei dingen. Dus hij nam contact op met het ziekenhuis en die erkende dat er nog informatie van 6 of 7 afdelingen miste. Dus hij heeft toen in een periode van een half jaar iedere keer aanvullende stukken gekregen. En elke keer bleek weer van ja, maar dan miste dit en dan miste dat.
Omdat ik dus 4 keer... gedeeltes van het medisch dossier had gekregen, onvolledige dossiers, heb ik gevraagd van, mag ik zelf in het dossier kijken? Om te kijken van, is dit het? En ik wou ook de logging van het medisch dossier.
Ja, hij wil die logging, als ik het zo goed zeg, ja, wil die inzien, hè? Maar wat is dat precies? Of wat zijn dat?
Ja, de logging is eigenlijk misschien wel het best vergelijkbaar met een zwarte doos die we kennen uit de luchtvaart. En bij een medisch dossier betekent dat dat iedereen die het dossier raadpleegt, die er dingen in bewerkt, die de dingen aan toevoegt, dat wordt allemaal automatisch door een computer geregistreerd. Dus daarmee kan je achteraf altijd, als er fouten zijn gemaakt of er zijn vraagtekens over wat er in het verleden is gebeurd, kan je altijd dit bestand gebruiken in combinatie met het medisch dossier om te kunnen reconstrueren wat er gebeurd is.
Ja, en krijgt Henk die bestanden ook te zien uiteindelijk?
In eerste instantie wordt het hem geweigerd.
Omdat het ziekenhuis zei van, wij hebben genoeg inspanning geleverd en wij hebben voldaan aan wat wij moeten doen. Maar de privacy van onze medewerkers, die weegt zwaarder dan uw belang.
Daarmee ging het ziekenhuis voorbij aan gewoon wet en regelgeving waarin staat dat je daar recht op hebt.
En bovendien, het was zo uitgebreid de logging en complex dat ik daar niet veel aan zou hebben.
En dat is een oneigenlijk argument, want je hebt gewoon recht op inzage en toegang tot die dossiers, of ze nou complex zijn of niet.
En toen besefte ik van, dit gaat mij alleen niet lukken.
Hij doet dan iets wat hij eigenlijk de hele tijd niet heeft willen doen.
Mijn naam is Paul Cham. Ik ben advocaat bij Simmons & Simmons. En ik sta Henk bij in deze zaak.
Want hij is niet bezig met medische missers en claimen op het ziekenhuis. Nee, hij wil toegang tot het medisch dossier krijgen. En dat lukt hem niet. En uiteindelijk, maar dan zijn we echt al een jaar na het overlijden van Mike, ontvangt vader Henk het echte loggingbestand van zijn zoon. Nou, het is ook weer een enorm bestand. Maar wat Henk daarin leest, ja, dat blaast hem meteen volledig van zijn stoel.
Ja, ik heb dus de loggegevens vergeleken met het medisch dossier. En daar bleek uit dat er dus in de logging acties werden genoemd die niet terug te vinden waren in het dossier.
Ik heb hier 153 logregels, hadden bijvoorbeeld de omschrijving klinische notitie getekend. Maar het dossier bevatte dan slechts 77 getekende notities. Er waren 382 logregels met beschrijving OK-rapport afgedrukt. Maar het verstrekte dossier bevatte geen enkel OK-logboek of OK-rapport.
En vice versa vindt hij het ook, en dat is nog vreemder, dat hij dus dingen in het medisch dossier had gezien en gevonden die niet in het loginbestand staan. Terwijl het loginbestand moet dat gewoon automatisch registreren. Dus ja, ik vond ook al deze dingen. Dus ik heb vragen gesteld aan het ziekenhuis en daar kwamen hele bijzondere antwoorden op. Want ik stelde vragen als, hoe is het mogelijk dat medische gegevens worden bekeken en bewerkt zonder dat dit in het geregistreerde loggingbestand staat? Ja, dat is niet mogelijk, zegt het ziekenhuis. Maar ja, dat is dus hier wel aan de orde. Worden verslagen van complexe operaties en gewone operaties altijd direct na operatie opgesteld? Ja, dat gebeurt altijd direct aansluitend, is het antwoord. Maar dat is dus hier niet gebeurd.
Heb en
dat
je een is, voorbeeld?
Nou, sowieso de cruciale operatie van 4 mei... die werd uiteindelijk pas op 11 juni ondertekend door een arts. Sterker, dat verslag van 4 mei werd niet eens door hem ondertekend... maar door een andere arts. En die arts die was niet eens aanwezig bij de operatie. Hoe kan het dat er bestanden verwijderd worden uit het medisch dossier van Mike na zijn overlijden? Is dat mogelijk? Nee, zegt het ziekenhuis, dat kan nooit zonder instemming van de patiënt. Maar ja, dat is dus hier wel gebeurd. En op dat moment besluit hij van, ik wil niet meer dat het UMCG toegang heeft tot het medisch dossier van mijn zoon, want ik weet niet wat hier gaande is.
Het ziekenhuis spreekt zichzelf tegen, heel duidelijk.
Ja. Ja.
Wat zeiden ze daar dan weer van, toen je hen dat voorlegde?
Het ziekenhuis koos ervoor om terug te keren op het antwoord wat ze mij in allereerste instantie gaven van dit is persoonlijke informatie, dit is beroepsgeheim van artsen, dus wij kunnen hier niet op antwoorden.
Ja, hoe komt het nou dat ziekenhuizen zoveel moeite hebben met het verstrekken van dat medisch dossier? Of is dat iets wat je echt alleen bij het UMCG ziet?
Nee, dit is een veel breder probleem in de ziekenhuissector. Een medisch dossier is niet met één druk op de knop uit een computer te krijgen. Het wordt op heel veel plaatsen op een ziekenhuis opgeslagen en moet worden samengevoegd. Hè? Dus het is misschien een moeilijk grijpbare digitale wolk, zo'n medisch dossier. Zeker als het in jaren wordt opgebouwd. Dus dat is ook lastig. Maar tegelijkertijd is er al jarenlang regelgeving en wetgeving die zegt dat patiënten recht hebben op het ontvangen en inzage krijgen in hun medisch dossier en in hun loginbestanden. Dus ziekenhuizen zullen ervoor moeten zorgen dat het hen lukt. En mijn ervaring is, ook in vorige onderzoeken die ik heb gedaan op dit vlak, dat in de zorgsector dat nog niet zo erg op orde is. Ik heb een keer onderzoek gedaan naar de loginbestanden in de geestelijke gezondheidszorg. En elke keer moest ik eerst uitleggen wat het waren.
Oh, moest dat jou komen?
En vervolgens werd er heel vaak gezegd, daar heb je geen recht op. Of dat hebben we niet. Of we hebben nu een nieuwe computer, dus het bestaat niet. Allemaal dat soort dingen. Terwijl ze daarmee dus niet aan regelgeving voldoen. En hier zie je ook dat het UMCG is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland met meer dan 1 miljard omzet. Maar blijkt dus kennelijk niet in staat om een deugdelijk medisch dossier te kunnen leveren aan een patiënt, of in dit geval een nabestaande van een patiënt.
En zouden ze niet bijvoorbeeld op een makkelijker of toegankelijker systeem kunnen overstappen?
Dat is heel moeilijk, want dan raak je aan een heel ander gevoelig onderwerp in de Nederlandse zorg. En dat is dat alle Nederlandse ziekenhuizen eigenlijk gevangen zijn in de softwaresystemen van maar een paar partijen. In 2006, toen we naar dit zorgstelsel gingen, een combinatie van vrije marktwerking en regulering door de overheid, is dat op het ICT-gebied alles is losgelaten. En dat dus niet de landelijke overheid regie heeft gehad in van we gaan allemaal met hetzelfde systeem werken. Dus het heeft sowieso heel veel problemen tussen ziekenhuizen opgeleverd, maar ook een enorme afhankelijkheidsrelatie van ziekenhuizen van commerciële partijen. De marktwerking heeft zijn vrije gang kunnen gaan de afgelopen 20 jaar. En dat betekent dat één softwareleverancier 80% van de markt heeft en nog twee andere de resterende 20%. De grootste softwareleverancier in Nederland van ziekenhuizen, die heeft winstmarges, daar is Apple jaloers op. En ieder ziekenhuis heeft één van die partijen. Kan je niet zomaar overstappen op een ander softwaresysteem.
Ja, en hoe gaat het nu met Henk en zijn zoektocht binnen dat medisch dossier?
Wat Henk en zijn advocaat ook nog hebben gedaan, is dat ze een ICT-expert hebben benaderd. Van, misschien kan die meekijken in dit dossier van wat is hier aan de hand. En ze hebben dus het ziekenhuis voorgesteld dat zij dan met die ICT-expert in het medisch dossier zouden mogen kijken in het ziekenhuis.
En dat werd toen geweigerd. Toen hebben we besloten het ziekenhuis te dagvaarden. Ja, en in deze dagvaarding vragen we eigenlijk niets meer dan dat wij langs mogen komen met een deskundige om het dossier in te zien. Dus het is niet een waaier aan vorderingen die we hebben of aansprakelijkheidsstellingen, helemaal niet. Wij willen gewoon het dossier kunnen zien. Niets meer, niets minder.
Henk heeft ook wel gezegd van hij heeft het gevoel dat hij Mike nog niet thuis heeft. Hij wil Mike thuis hebben. En dat gevoel zal hij pas hebben als hij het volledige medisch dossier van Mike heeft.
Het doel van mijn zoektocht is om alles te weten van wat er gebeurd is. En ja, inmiddels gaat het niet alleen meer daarom. Ik hoop dat er veranderingen ontstaan. Dat andere mensen dit niet mee hoeven te maken nadat er al iets ergs gebeurd is. Ik leef al bijna 3 jaar in een onzekerheid, een ongerustheid. Dat je weet, er is meer informatie. Daar leef ik elke dag mee. En ik hoop echt dat als dit wel lukt en we krijgen inzage, ja, dat ik daar in ieder geval kan beginnen waar het echt om gaat. En dat is rouw om Mike.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nash Keller en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, dinsdag weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.